Met u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat door meneer Van Zetten. En in deze dienst zal er aandacht zijn voor de opening van het winterwerk. De schriftlezing in deze dienst is uit Nehemia 2. En er zijn nog de volgende afkondigingen. De kerkdiensten, volgende week. Vrijdag, aanstaande vrijdag op 27 september, wordt de huwelijksdienst gehouden van Erik van der Steenhoven en Marlies van der Spek om 14 uur hier in de kerk. Zondag 29 september hoopt om 9:30 dominee Van Zetten voor te gaan en 's avonds om 6:30 dominee Van der Wind. En de voorbeden. Op maandag 16 september is in de leeftijd van 94 jaar overleden Anneke de Weert Bouwman. Ze woonde in het slot te Gameren en de begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. En geboren, we zijn dankbaar met Bert en Maatje van Heikop, Doensestraat 2 in Delwijnen. Bij hen is op maandag 16 september een dochter en zusje geboren. Ze heette Nora Metje Maria en haar roepnaam is Nora. Een huwelijksjubileum, we zijn dankbaar met het echtpaar van Eck van de Werken, gemeente 3 in Delwijnen. Zij mochten gisteren gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. En we doen voorbeden voor Erik en Marlies die vrijdag hun bruiloft hopen te vieren. Er zijn nog de volgende mededelingen, de zonderschool. Volgende week zondag is de startmiddag van de zonderschool. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom om 2 uur in ProRegen in Kerkwijk. Een ontmoeting na afloop van deze dienst is de gelegenheid elkaar te ontmoeten in ProRegen. Daarnaast spreken we met elkaar over het jaarthema voor het komende winterseizoen. Kom, doe mee. Iedereen is van harte welkom. De jongeren worden herinnerd aan de catechisaties die deze week weer beginnen. En de collecte, de eerste is vandaag bestemd voor het jeugdwerk en de tweede is voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is Psalm 19, vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, er is rouw gekomen in het midden van onze gemeente met het overlijden van mevrouw Anneke de Weert Bouwman. De ouderen onder ons hebben haar goed gekend. De laatste jaren woonde ze in het slot in Gameren. Ter nagedachtenis aan haar en in verband met haar overlijden zingen we nu samen Psalm 90, vers 3 en vers 7. En daarmee zingen wij ons ook onze eigen eindigheid te binnen. We moeten allemaal eenmaal sterven als de Heer Jezus niet eerder terugkomt. Psalm 90, vers 3, gij overstroomt het mensdom. Zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom vervlogen. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten? Ja, en dat brengt vanzelf tot een gebed. Leer ons de tijd van ons leven kostelijk achten. De tijd, de genadetijd die we krijgen, gebruiken om de Heere te zoeken voor het eerst of opnieuw. We zingen samen Psalm 90, vers 3 en vers 7. Thank you. Jongens en meisjes, als jullie 's morgens op school in de klas komen, beginnen jullie dan ook altijd eerst samen te bidden? Gaat de juf dan met jullie bidden of de meester? Ik hoop het wel. Dat je samen aan de Heere een zegen vraagt over het werk dat je die dag gaat doen. Maar stel je nou voor dat de juf met jullie gebeden heeft en daarna uit de Bijbel verteld heeft. En dat de juf dan zegt, pak je rekenspullen. Dat er dan een van de kinderen zegt, ik hoef geen rekensommen te maken. Ik hoef niet te oefenen, want ik heb de Heere al gevraagd of hij me verstand wil geven. Dus dan hoef ik geen sommen meer te maken. Nou, wat zou je dan zeggen? Dat kan natuurlijk niet. Als je de Heere vraagt of hij je verstand wil geven en wil helpen, dat is belangrijk, dat is goed. Maar dan moet je daarna natuurlijk wel aan het werk. Je verstand wat je van de Heere gekregen hebt, gebruiken. Doe je mee? Of eigenlijk is het thema nog iets anders. Kom, doe mee. Met een uitroepteken erachter. Ik zou het nog kunnen vragen. Jongeren, kom je naar de catechisatie? Ik hoop het. Jongens en meisjes, kom je naar de club? Naar de zondagschool? Ik hoop het. Luisteren we goed? Ouderen zullen we er zijn? Bijbelkring en noem maar op. Ik kan het alleen maar vragen. Maar de Heere God, die mag het van ons eisen. Met een uitroepteken. Kom, doe mee, want Hij is onze Schepper. En dan gaan we samen naar de geboden van God luisteren. Kom, doe mee. Hou je aan deze geboden van God. Dan zal het je wel gaan. En als dat nu niet lukt, als we Gods geboden vergeten, als we het verkeerd doen, kom, doe mee en vlucht naar de Heer Jezus. Daarom zingen we, na de wet, Psalm 79, vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Deze psalm staat in de teken, die zingen we nu niet, van vers 1, de verwoesting van Jeruzalem, daar gaat het straks over. We zingen nu vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, maar ook zo zullen wij, de schapen van uw weide in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. Ons amen op Gods wet is Psalm 79, vers 4 en 7. Horen we nu Gods heilige geboden? Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, de straf op de overtreding ervan heeft gedragen, de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, als uw grote huisgezin zijn we hier samengekomen in de kerk. Na een veel bewogen week, waar een van de leden van onze gemeente stierf, en waar door geboorte ons huisgezin ook weer mocht groeien, en waar we elkaar gisteren mochten ontmoeten als gemeente, zijn we nu hier samen. Niet in de eerste plaats om elkaar te ontmoeten, maar boven alles omdat u, de levende God, ons wil ontmoeten. In gedachten doen we de schoenen van onze voeten in het besef dat we op heilige grond zijn. En geef, Heere, dat we als uw grote huisgezin ons aan uw voeten mogen zetten, net als eenmaal Maria deed. Met geopende oren en met een geopend hart. Om te horen naar het woord dat u voor ons heeft. En Heere, u hebt beslag op ons gelegd. U was de eerste in ons leven. En u roept ons, u bent onze schepper. En als ons thema dit jaarseizoen is, kom, doe mee. Dan staat daar van uwentwege een uitroepteken achter. U hebt recht op ons hart en leven. U hebt er recht op dat we ons leven in uw dienst besteden. Dat we doen waartoe u ons hebt geschapen. Namelijk leven tot uw eer. En o Heere, dan kent u ons. Dan weet u dat u aan ons alles tekort komt. Omdat we ons hart niet mee hebben. Zelfs als we u hebben leren kennen door het geloof in de Heer Jezus Christus, u hebben lief gekregen, dan nog, Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En als het ons niet met schrik vervult, Heere, wilt u dan vanmorgen des te meer uw Heilige Geest ons geven, opdat onze ogen open gaan voor wie we zijn voor u. Want we kijken zo makkelijk aan onze zonde voorbij, Heere, dat moeten we u belijden. Wat heeft u als de goede herder een werk aan ons? Maar wilt u het toch doen, opdat wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Dat het zo mag zijn, Heere, dat we meedoen in dat machtige koor van hen die u hebben lief gekregen. En niet anders willen dan hun leven in uw dienst besteden. En u de eer brengen die u waard bent van geslachten tot geslachten. En wilt u daartoe deze dienst zegenen. Ons vervullen met uw geest op en onder de kansel. Een geopend hart en oor geven. Geef de duivel geen plaats. Maar geef dat we uw woord ontvangen, in geloof, in verlangen, om naar uw wil te leven, om achter de Heer Jezus aan te gaan. En dat we zo, Heere, het winterseizoen samen in mogen, door de week en boven als zondags, aan uw voeten. Dat vragen we. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen samen het woord van God en lezen Nehemia 2. De schriftlezing vindt u in Nehemia 2. We lezen vanaf vers 11. We ontmoeten daar Nehemia. Nehemia was iemand die in ballingschap weggevoerd was naar Babel. En op enig moment mag hij terug naar Jeruzalem. Met toestemming van de koning. Het is een verlangen om in Jeruzalem te zijn, maar wat treft hij daar aan? Daar gaan we samen van lezen. Nehemia 2 vanaf vers 11 horen we samen het woord van God. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier op mij dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen: u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden: wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover de lezing van het woord van God. Dit gedeelte staat in deze morgen centraal en ik noem als kerntekst vers 20. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Boven de preek heb ik het thema van dit winterseizoen geschreven: kom, doe mee. En in de preek gaat het over de probleemanalyse en het actieplan. En in dat actieplan gaat het ook over de tegenstand en de afhankelijkheid. Kom, doe mee. Probleemanalyse en actieplan. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. Psalm 102, vers 7, 8 en 9. We zijn net in gedachten meegegaan met Nehemia midden in de nacht door Jeruzalem heen. Wat een puinhoop, wat een verwoesting. En we zingen nu Psalm 102, vers 7, 8 en 9. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, dat is Jeruzalem, u ontfermen. Psalm 102, vers 7, 8 en 9 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En eerst mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Kom, doe mee. Probleemanalyse en actieplan. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 127, vers 1 en 2. Daar bezingen we onze afhankelijkheid van de Heere. Vergeef, zo bouwen toegelegd, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Maar zingen we ook in vertrouwen. God geeft het, hoe een ander schraap die hij bemint, als in de slaap. Psalm 127, vers 1 en 2 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, je zou er geen cent voor geven. Mission impossible. Dat konden we hem eigenlijk vooraf ook wel zeggen. Dan had Nehemia die nachtelijke tocht zich kunnen besparen. Het is een zinloze expeditie. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, ligt al verwoest door die geweldenaren. Nehemia, bespaar je die moeite, man. Want hier is geen kruid tegen gewassen. Jongens en meisjes, wie is die man die midden in de nacht door dat donker Jeruzalem op zijn ezeltje, het zou een ezeltje geweest zijn, door Jeruzalem gaat? Dat is Nehemia. Hij komt hier vroeger vandaan. Maar hij is door de vijand meegenomen naar Babel. Samen met heel veel andere Joden. Dat was de straf van God over de zonde van het volk Israël. Dat hadden de profeten al heel lang voor gewaarschuwd. En ze hadden het volk van Israël opgeroepen tot bekering en tot geloof. Om de afgoden weg te doen en de Heere God alleen te dienen. Maar ze hadden niet geluisterd. En onthoud maar, de straf van God, die komt altijd uit, vroeg of laat. Het volk was weggevoerd en ook Nehemia. In dat land Babel gebeurt er iets bijzonders met Nehemia. Nehemia die wordt ertussen uitgehaald en die krijgt een hele belangrijke baan aan het hof van de koning. Intussen waren die Babyloniërs, die waren zelf ook alweer verslagen. En was het dat hele Babylonische Rijk door de Perzen overgenomen. En nu is Artaxasta de koning. En daar krijgt Nehemia de baan van schenker. Nou denk je misschien, jongens en meisjes, dat zou ik ook wel kunnen. Drinken voor de koning inschenken, dat zal ook wel. Maar het was een hele belangrijke en ook heel gevaarlijk beroep. Want als je de schenker van de koning was, dan moest je van tevoren het drinken proeven. Want er waren altijd mensen die de koning wel dood wilden hebben, die gif in de beker deden. Dat probeerden ze dan. En als je schenker was, dan moest je eerst zelf drinken. En als er dan niks met jou gebeurde, ja, dan komt naar de koning toe. De koning had dan ook echt heel veel vertrouwen in zijn schenker. Een hele belangrijke baan. Op enig moment is dan de broer van Nehemia op bezoek aan het hof van de koning. En dan vraagt Nehemia: joh, hoe is het thuis? Hoe is het in ons eigen Israël? Hoe is het in Jeruzalem. En dan vertelt die broer toch heel eerlijk wat er in Jeruzalem aan de hand is. Heel de stad in puin. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes, dat je later, als je groot bent, heel ver hier vandaan gaat wonen, in Amerika of zo. En dat je dan op enig moment in Amerika, als je al heel groot bent, bericht krijgt. Moet je eens horen wat er gebeurd is. Er is oorlog geweest in Kerkwijk, Delwijnen en Nederhemert, in Welseind. En er is niks meer van over. Het ligt allemaal in puin. De meeste huizen zijn rokende puinhopen geworden. Er zijn nog wat schuurtjes overeind blijven staan. Daar wonen de mensen maar zo lang. Stel je voor dat je dat hoort. De straat waar je vroeger speelde, in puin. Daar moet je toch niet aan denken. Snap je dat Nehemia begint te huilen? En weet je nu wat bij Nehemia het meeste pijn deed? Wat hij het allerergste vond? Misschien heb jij daar nog niet eens aan gedacht. Dan zit je daar in Amerika en dan hoor je dat. En dan denk je natuurlijk aan je eigen huis en de tuin. Wat zou er van over zijn? En de familie die er nog woont. Maar weet je waar Nehemia aan denkt? Ik weet niet of jij eraan gedacht had. De kerk! Zou de kerk er nog staan in Kerkwijk? Zouden de mensen nog wel samen kunnen komen om te lezen en om te bidden en om naar de preek te luisteren? Of zou die ook aan puin liggen? Daar denkt Nehemia aan. Hij denkt niet allermeest aan zijn eigen huis, maar hij denkt aan de tempel. Het zal toch niet waar zijn dat er geen priester meer is die het lammetje slacht om verzoening met de Heere God te zoeken. Het zal toch niet waar zijn dat de mensen niet meer kunnen komen naar de tempel om daar te bidden. Het zal toch niet waar zijn dat de mensen daar niet de zegen van de Heere God mee krijgen. Dat breekt Nehemia's hart. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Nehemia die kan zich niet goed. Het is al een grote kerel, die Nehemia. Een volwassen man. Maar hij begint te huilen. Hoe moet het met Gods volk? Hoe moet het met Gods stad? Hoe moet het met Gods tempel? De koning ziet het verdriet op het gezicht van Nehemia. Moet je je voorstellen, in die cultuur was dat levenslink. Want de koning die beschikte over iedereen. En als maar één van die dienaren iets deed wat hem niet aanstond, dan was het gebeurd. Was je ontslagen of nog een beetje erger. Nehemia schrikt ervan dat het van zijn gezicht is af te lezen hoe verdrietig dat hij is. En dan zien we ineens dat in alles wat op deze aarde gebeurt, tot in de paleizen van de machthebbers toe, dat er een God is die daarboven staat. Want waar je zou kunnen verwachten dat die koning Nehemia ontslaat of hem op zijn minste reprimande geeft, er is een God, gemeente, die boven de machthebbers van deze wereld staat. Dan neigt God het hart van de koning. En dan luistert die koning, die vraagt, wat is er, Nehemia? Vertel eens, man, wat is er aan de hand? En dan neigt God het hart van die heidense koning. En dan zegt hij, Nehemia, ga er maar naartoe, ga maar kijken. En daar vallen we in de geschiedenis die we hebben gelezen. Dan gaan we naar kijken, maar eerst nog dit. Dat was wel even schrikken, hè, denk ik, hè? onze dorpen verwoest. De kerk. Ik weet niet of ik daar nu wel zo bang voor ben. Maar ik heb wel een andere vraag, zo aan het begin van het winterwerk. Hoe is het over 20 jaar? Is onze kerk dan nog open zondags? Komt de gemeente Gods nog samen? Of liever gezegd, waar bent u dan en waar ben jij dan, als de Heer ons nog tijd van leven geeft? Want misschien is dat voor mij wel meer een zorg en een schrikbeeld. Dat we wel zonder Bijbel lezen kunnen. En dat het ons zonder bidden ook wel goed afgaat. En dat niet meer naar de kerk gaan voor ons mooi een extra vrije dag betekent waarin we onze eigen gang kunnen gaan. Is dat geen grote schrikbeeld? Hoe is het met uw hart, gemeente? U bent er fijn, maar hoe is het met je hart? Heb je de Heer zo lief gekregen? En heb je mogen ontdekken dat als wij Hem niet vasthouden, Hij ons vasthoudt? Mag je je geborgen weten in de Heer Jezus, zodat je met vrijmoedigheid kunt zeggen, hoe het ook zal gaan in mijn leven, ik hou God vast omdat Hij mij vasthoudt. En zonder Hem kan ik niet bestaan. Laat maar even meegaan met Nehemia. Daar schokt hij met zijn rijdier in de nacht door Jeruzalem. Hij heeft een paar getrouwen meegenomen. En het beeld wat hij al gekregen had, dat wordt alleen maar bevestigd. Het is echt werkelijk een puinhoop. De gaten zitten in de muur. En van de houten poorten is niet veel meer over dan wat asresten. En hoe verder die de stad ingaat, begint al bij de dalpoort, maar hoe verder die gaat bij de bronpoort, wordt het alleen maar erger. Op een gegeven moment kan dat rijdier niet eens geen stap meer vooruit zetten over die puinhopen, die stenen die er allemaal liggen. Hij moet van zijn beest afstappen. En hij moet al klauterend over de stenen verder om te zien hoe het er met Jeruzalem voor staat. Nehemia, we zeiden het toch, was maar thuis gebleven. Er is geen eer meer aan te behalen. Het is niks en het wordt niks. Er staat geen muur meer overeind. De vijand heeft vrij spel. En duurt even, maar Nehemia, die ziet het dan ook, vers 17. U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand. Nou, we zeiden toch, Nehemia, daar heb je geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Het is gebeurd met Jeruzalem, voltooid verleden tijd. Doe het boek maar dicht. En dan, gemeente, dan het wonder dat diepe geloof. Want hij heeft nog maar net gezegd, vers 17, wat de situatie van Jeruzalem is. En dan zou je verwachten dat hij weer in tranen uitbarst. In moedeloosheid wegzinkt. En wat zegt hij dan? Kom! Laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. Nehemia, waar haal je dat nu vandaan? Is Nehemia zo'n soort rasoptimist? Die mensen zijn er, hè? Geen storm te hoog. Geen ellende te groot. Of ze zien wel een lichtpuntje. Je zou er haast jaloers op worden. Of is Nehemia een beetje losgezongen van de werkelijkheid? Nee, gemeente, niets van dat al. Nehemia, die heeft hoge verwachting van de Heere zijn God. Wat dacht je? Als deze God het hart van de wereldleider zijn koning kon neigen om hem naar Jeruzalem te laten gaan, zou dezezelfde God dan die paar stenen niet overeind kunnen krijgen? Gemeente, we kunnen van God niet te groot denken, wel te klein. De hand van God, vers 18, was met Nehemia geweest. De heidense Persische koning had goede woorden gesproken. En die grote daden van God, die geven moed. En nog iets. Nehemia weet van de leiding van de Heer in zijn leven. Kijk maar in vers 12. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had. Nehemia, die heeft iets op zijn hart. Die heeft iets in zijn hart. God heeft iets in zijn hart gegeven. Hoe is dat gegaan? Nou, dat lezen we in hoofdstuk 1. Dat begint met een ootmoedig gebed van Nehemia. En zo krijgt hij biddend iets op en in zijn hart. En dat is nog zo. Verlang je daarna? Om die verbinding met de levende God in je hart echt te voelen. Jongeren, is dat je verlangen? Nou, deze God die leeft nog en die werkt nog. Vouw je handen. Net als Nehemia. Want zo begint het. Dat God in zijn hart werkt. En dan kun je zomaar iets op je hart krijgen. Ook in het winterwerk trouwens. Een taak in de gemeente. Dat er een beroep op je gedaan wordt. Of je voor een ambt gevraagd wordt. En soms merk je dat als je daar biddend mee bezig bent. Dan zijn er misschien allerlei bezwaren van drukte en van tijd en van capaciteit. Maar dan neemt God dat weg. Heb je iets van God op je hart? Herken je de stem van de levende God en leef je zo met hem? Iemand vraagt, ja maar dominee, hoe kun je dat dan weten? Dat iets van God is, want als ik dan bid en nadenk, dan zit ik daar wel mee. Geef ik het mezelf soms in of is het echt van God? Ja, dat kan een zoektocht zijn. Dat kan een worsteling zijn. Maar let dan maar eens op hoe dat bij Nehemia ging. Mooi om dat hoofdstuk 1 eens door te lezen. Dat is altijd verbonden aan het woord van God. Daarom is bijbellezen en bidden zo'n eenheid. God spreekt door zijn woord. En zo mag je zijn woord ontvangen in ootmoed en in geloof. En in dit geloofsvertrouwen verwacht Nehemia grote dingen van God. En mogen ook wij grote dingen van God verwachten. Intussen maakt hij wel een zorgvuldige probleemanalyse, dat merkt u. En ik denk dat wij dat ook maar moeten doen. Onze ogen open hebben. En wat is dan de parallel tussen de opening winterwerk en Jeruzalem hier? Waar ligt nu de verbinding? Waar ligt de toepassing, zo u wil? Nou, mij lijkt dat in ieder geval deze lijn voor de hand ligt. De vergelijking tussen Jeruzalem en de kerk, onze gemeente. Wij mogen ons natuurlijk nooit in de plaats van Israël en Jeruzalem stellen. Maar er is wel degelijk een parallel. In Jeruzalem en in de kerk draait het om de verzoening met God. Om de genadige nabijheid van de Heere. Om 's Heeren huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt. Jeruzalem, gemeente van Kerkwijk del Wijnen Nederhemert, zal ik het goede voor u zoeken. Nehemia maakt een probleemanalyse van hoe het er met Jeruzalem voor staat. Laten wij dat dan met de kerk ook maar even doen. Jeruzalem is een puinhoop. Hoe is het met de kerk? Kerkverlating. Ook van onze eigen geliefden. Verdeeldheid. Scheuring in de kerk, in Nederland zeker. Oppervlakkigheid. Wat is de kerk ook kwetsbaar voor beïnvloeding van de wereld om ons heen? Liggen die beschermende muren ook soms niet aan puin, aan gort? En komt er allerlei wind van leer binnen en werelds denken, de gemeente in, onze harten in? Als je soms naar de kerk kijkt, dan kun je toch ook bezorgd zijn, of niet? Dan snap je Nehemia als die zegt, u ziet de ellende waarin wij verkeren. En heel veel eeuwen later schrijft Petrus in zijn brief, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Hoe is het met de kerk nu en over 20 jaar? Nou zitten er wel 2 risico's als ik dat zo naar voren breng. Het eerste risico, als we het zo benaderen, is dat we aan onszelf voorbij kijken. Dan gaat het wel over de kerk, de PKN misschien wel. Of over de zorg over onze eigen gemeenten, onze eigen familie en vrienden. Maar dan gaat het niet over ons eigen hart. En daar moet het juist wel over gaan. Kom, doe mee. Want de kerk, dat zijn wij. En het gaat om u en jou en mijn hart. En als je je eigen hart een beetje hebt leren kennen, moet je dan niet zeggen, dat is soms ook een puinhoop. Zodat je geen weg weet en niet meer weet hoe het moet, zitten er ook geen bressen en gaten in de muren van ons eigen hart, waardoor de vijand, de boze, zomaar ingang vindt? Zijn wij soms zelf heel persoonlijk ook niet heel kwetsbaar voor de aanvallen van de macht der duisternis? En kun je ook, als je de Heer hebt lief gekregen, niet zomaar weer onderuit gaan? Hebben we ook heel persoonlijk niet iedere keer weer het verzoenende bloed van de Heer Jezus nodig? En hebben we het daarom niet meer dan nodig om zondags 2 keer trouw onder het woord te zijn en om ook door de week met elkaar aan de voeten van de Heer Jezus te zitten? En als je voor het eerst of alweer opnieuw een taak op je mag nemen, zometeen in het winterwerk, in het clubwerk of wat dan ook, heb je het dan zelf ook voor je eigen hart niet nodig dat je je laaft aan het woord van God en dat je telkens moet ontdekken dat het ook in je eigen leven op de verzoening aan moet, telkens weer die liefdevolle toewending van God naar zondaren. Kom, doe mee. Is er vanmorgen iemand die het hebben moet van het verzoenende bloed van de Heer Jezus? Kom, doe mee. Het eerste risico is dus dat we aan onszelf voorbij zien. Het tweede risico is somberheid. Ja, het is nu eenmaal zo en het is zo donker in de kerk en het gaat allemaal niet de goede kant op. Het wordt allemaal minder. Dat is een risico, gemeente, dat we onze zegeningen vergeten te tellen. Dat we vergeten om intens dankbaar te zijn dat hier een kerk is en dat zondag aan zondag het woord van de levende God verkondigd mag worden. Dat je vergeet om dankbaar te zijn, jongeren, dat de Heer Jezus hier op je hart uit is en dat hij niets anders wil dan je God zijn en dan je zonde vergeven. Dat we vergeten om dankbaar te zijn dat er in het winterseizoen door de week zoveel momenten zijn waar het woord van God open gaat en waar we samen zoeken om de wil van God te verstaan. Maar dat is een somberheid die ik hier bij Nehemia niet tegenkom. En vanmorgen zeg ik op grond van het woord van God, is er in die zin geen reden voor somberheid. Mensen zeggen dan ja, somberheid is gewoon realisme. En ik zit er ook wel eens in hoor. In de zorg. Maar het woord van God leert ons, somberheid is soms ook gewoon ongeloof, klein geloof. Want waarom zouden we geen hoge verwachting mogen en moeten hebben van de God van Nehemia? Hij leeft. En hij heeft de eeuwen door niet anders gedaan dan zondaars trekken en dan harten inwinnen voor zijn dienst. Vroeger waren de mensen ook niet gewillig. Vroeger was het ook het werk van de Heilige Geest, anders kwam er niets van terecht. Bij Nehemia niet en hier in onze dorpen niet en het is vandaag niet anders. Kom, doe mee. Vouw je handen. En verwacht het van de Heere alleen. Nehemia doet zijn inspectie in alle realisme. En als je dan verwacht dat hij gelaten en somber zal zijn, dan zegt hij, kom, laten we de muren van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. Gemeente, dat is geen Bob de Bouwer mentaliteit. Zo van kunnen wij het maken, nou en of. Nee. Daar is onze maatschappij vol van. Geloven in jezelf. Geloven in je eigen kracht. In je kracht gaan staan. Nee, gemeente. Wie zichzelf door de verlichting van de Heilige Geest heeft leren kennen, die zegt, gij weet het, Heer, mijn kracht is klein, mijn drift te veel en het hart onrein. Maar de hand van mijn God, daar moet het vandaan komen. Zullen we daarvan verwachten, komende winterseizoen? Zou de Heer dan niet willen werken als zijn woord open gaat? En dan weet ik, daar komt veel tegenop. Heel opvallend, hè? Ineens vers 19. Daar komen die vijanden. Sambalat en Tobia. En Gesem. Dat zijn de buitenpraters, de wereld. Die erom lacht, die ermee spot. En die buitenpraters, die kunnen zomaar ook binnenpraters zijn. Maar laat je niet uit het veld slaan. Niet door de buitenpraters en door de binnenpraters. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen en weet dat het goed gaat met de kerk. Er komen er alleen maar bij. Bij die kerk van God, bij dat huisgezin van hem. Mensen die hem door het geloof hebben leren kennen. En als je er nog niet bij hoort bij deze kerk, vlucht dan naar de Heer Jezus en buig je knieën, want zonder hem kom je om. Het laatste, de afhankelijkheid. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Daar komt de uitspraak vandaan. Bid en werk. Die kom je nergens in de Bijbel tegen, maar het is wel heel Bijbels. Bid en werk. Jongens, meisjes, heb je op school wel eens de opdracht gehad om de zinnen in goede volgorde te zetten? Wat gebeurde er eerst en wat gebeurde er daarna? Dan moet je ze in goede volgorde zetten. Dan moet je eens goed kijken naar onze tekst. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Het lijkt wel of het in de verkeerde volgorde staat. Op school begin je ook met eerst bidden en dan Bijbelverhaal en dan rekenen. Maar hier lijkt het wel andersom. Niet eerst aan het werk en dan hopen dat God het doet slagen. Nee, het belangrijkste staat hier voorop. De God van de hemel. Hij zal ons doen slagen. Dat is het geloof waar Nehemia mee aan het werk gaat. En daar moeten we het van hebben, gemeente. Ons jeugdwerk slaagt niet van de gelikte activiteiten, hoe belangrijk ook. En we redden het als gemeente niet met het sociale aspect, hoe mooi de gemeentedag gisteren ook was. En we redden de kerk niet door de inzet van heel veel mensen, hoe dankbaar ik ook ben dat er zoveel mensen zich door de week ook in willen zetten. Maar alleen als de God van de hemel het doet slagen, alleen dan komt het goed, dan zal het niet leeg tot hem wederkeren. En wat zou het genadig zijn, mijn beste jongeren, als je de Heer Jezus nu nog niet kent, als dit het winterseizoen mag zijn, dat je straks mag zeggen, nou weet ik het, ik heb de Heer Jezus lief gekregen, omdat Hij mij eerst lief had. Wat zou het heerlijk zijn, gemeente, als je voor het eerst tot die zekerheid van het geloof komt. Wat zou het genadig zijn als je de Heer Jezus nu al lief hebt, dat dat in dit winterseizoen verdiept wordt. En dat we steeds dichter bij de Heere mogen leven. Bid en werk. Kom, doe mee. Werk. Alsof het van ons afhangt. Maar doe dat in geloof dat het van Hem afhangt. En bij Hem is het in goede handen. Kom, doe mee. Gezegend winterseizoen. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, zou u ons een Nehemia-mentaliteit willen geven? Een Nehemia-hart. Want hem ging de verzoening zo aan het hart. Zonder dat kon hij niet. Hij keek niet weg, maar hij keek omhoog. En we bidden, Heere, dat ook wij dat mogen doen. Onze ogen opslaan tot u, de levende God. In geloof, in verwachting. Voor onszelf. Als de enige troost in leven en in sterven. En voor de gemeente. Voor de kerk en de toekomst van de kerk. En dan bidden we, Heere, wilt u alstublieft uit genade het winterwerk zegenen. We danken u, Heere, dat er velen zijn die zich in wilden zetten en willen gaan zetten. Voor het eerst of opnieuw. Het clubwerk, het kringwerk, de zondagsschool. De catechisatie. Heere, wilt u daar kracht en moed voor geven? Wilt u uw koninkrijk erdoor bouwen? En in ieder zegenen die een taak heeft. Ook hen die het hele jaar door hun werk mogen doen. De broeders van de kerkraad. Ons als predikanten. De kosters, de organisten. Maar ook in ieder die de komende tijd onder jongeren en onder ouderen zich in mag zetten. Bedouw ons met uw Heilige Geest. Geef geloof, hoop en liefde. Geef moed en verwachting. Wilt u wonderen van genade werken. Harten inwinnen. Voor de dienst aan koning Jezus. Geloof en liefde en hoop verdiepen van hen die u mochten leren kennen. Heer, onze ogen zijn op u. Dat er een rijk getuigenis uit mag gaan, ook naar de mensen om ons heen. Die u nog niet kennen. Of die u en uw dienst zijn kwijtgeraakt. Heer, geef dat we een lichtend licht mogen zijn als gemeente in de dorpen, in de Bommelerwaard. Dank u voor de ontmoeting die we gisteren mochten hebben. Wat bent u ook daarin goed en wat geeft u ons veel. We bidden voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. We dragen familie De Weert aan u op. Die aan het graf stond. Moeder kwijtraakte. O Heere, vertroost u. Geef kracht. En zegen het woord. Dat er ook open mocht gaan. Dat ze het mee mogen dragen. En in hun hart bewaren. We bidden, Heere, voor het nageslacht van haar. We willen ook daar werken en wonen met uw Heilige Geest. We danken u met Bert en Maartje. Voor de rijke zegen van de geboorte van Nora. Geef, Heere, dat Nora van jongs af aan met u mag leven en de Heer Jezus mag kennen. Zegen in de opvoeding. Geef Bert en Maartje wat ze nodig hebben en alle gezinnen. Wil de vreze des Heren werken. En zo uw koninkrijk bouwen. Tot in het duizendste geslacht. We bidden voor Erik en Marlies. Geef hen een gezegende huwelijksdag. Een rijke zegen als ze hier in de kerk zijn en het woord opengaat. Raak hun harten. En dat ze niets anders willen dan samen met u leven en achter u aan te gaan. Bedouw ze met uw geest. Bedank u met familie van Eck. Met Henk en Lena. Dat ze 40 jaar getrouwd mogen zijn. U hebt hen met en voor elkaar gespaard. Ook al gaan de zorgen, de ziekten hen niet voorbij. Ontferm u over hen, ook voor de toekomst. Alle beperkingen van het lichaam. Geef dat ze hun weg met u mogen gaan. Aan uw hand de onbekende toekomst tegemoet. We bidden voor elkaar. In alle vreugde en zorg die er kan zijn. Die we soms met elkaar delen. Of die we soms in eenzaamheid moeten dragen. Heere, ontferm u in alle dingen. En wil zo uw kerk bouwen. In onze gemeenten. Onze protestantse kerk in Nederland. Alle andere kerken. In ons land en daarbuiten. Heere, wilt u uw naam groot maken in deze wereld. En uw koninkrijk doen komen, ook onder uw volk Israël. We bidden voor ons land. Onze regering, onze koning en onze koningin. Ook in de week na Prinsjesdag. Geef de regering wat nodig is. Om ons in wijsheid te regeren. Ook in alle uitbarstingen van geweld die er soms zomaar ineens zijn. O Heere, geef in ons land een terugkeer naar U, de levende God. U hebt de eeuwen door wonderen gewerkt. Wilt U het ook nu en in onze tijd doen? En zo ons land zegenen. Heere, geef. Dat uw naam groot mag zijn. En nu het beroep op ons is uitgegaan. Kom, doe mee. Dat niemand achterblijft. Dat niemand zonder u de weg zal gaan. Maar dat we samen, als uw kudde, achter de Heer Jezus aan mogen komen. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Over de trouw van de Heer zingen we tenslotte uit Psalm 100. Juich aarde, juich alom de Heer, dien God met blijdschap geef hem eer. Want hij is God en erken dat hij ons heeft gemaakt tot schapen die hij voedt en weidt. En de Heere gaat door met zijn werk. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het late nageslacht. Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.